En dan gaan we verder met
handelingen.
Vorige keer hebben we het gehad over handelingen 2, dat laatste gedeelte. Jozef de gemeente alle dingen gemeenschappelijk had. Hoe ze allerlei of hun stukken land en goederen verkochten en alles deelden. En toen hebben we ook de link gelegd met Jeremia. Ja, dat kopen en verkopen van land als een teken van het nieuwe verbond. En dan vers 47 dat eindigt. En ze prezen God en hadden genade bij het hele volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Die gemeente die zalig werden, dat was een puur Joodse aangelegenheid. Moeten we bedenken. Ja, we komen in handelingen komen regelrecht uit de evangelie. De Heere die heeft geleefd en gewerkt onder dat volk. Was ook bekend onder het volk. Het is natuurlijk ook bekend dat hij was gekruisigd, was opgestaan. En velen herkenden uiteindelijk in hem de Messias van Israël. En wat ook blijkt, ze hadden een heleboel verwachting van die Messias nog steeds. Ja, God had hem gemaakt tot een Here en Messias, een Here en Christus, staat in Handelingen 2 vers 36. Nu gezeten aan de rechterhand van God, maar de verwachting van degene die hem geloofde was dat hij spoedig zou komen om de overige van de belofte aan Israël te vervullen. Nou, in dat kader lezen we dan ook Handelingen 3. Petrus en Johannes gingen tezamen naar de tempel. Er staat er overigens helemaal niet of dat hoeveel tijd er tussen Handelingen 2 en Handelingen 3 zit. Want als je straks, nou, laten we zeggen, die eerste 7, 8 hoofdstukken van Handelingen pakt, dat is niet zomaar een jaar of zo. Dat is toch al gauw een vrij lange periode. We weten bijvoorbeeld dat Herodes van hoofdstuk 12, Herodes Antipas, die is, ik meen, in het jaar 44 gestorven. Dat is een datum die is vrij definitief. Die, ook vanuit de geschiedschrijving weten we vrij zeker wanneer dit is gebeurd. Nou, als de Heer gekruisigd is rond 29. Er zit in elk geval minimaal in dat eerste deel van Handelingen zit een periode van 10 jaar. Ja, dus je moet die jaren moet je wel ergens kwijt. En het kan best zijn dat er een tijd tussen gezeten heeft tussen Handelingen 2 en 3 ook. Ja, dat zou zomaar kunnen. In elk geval beschrijft Lucas, die beschrijft hier een van de wonderen die gebeurde. En dat wonder van die genezen kreupelen, dat heeft eigenlijk invloed op heel hoofdstuk 3 en 4. Feitelijk staat dat wonder helemaal in het teken van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 tot en met vers 31. Ja, want wat gebeurt er in dat hoofdstuk? Nou, eerst het wonder, vers 1 tot 10. En dan zie je de verwondering bij de menigten. En bedenk dan ook weer die menigten. Ja, dat bestond grotendeels uit mensen die ook rondom het kruis hadden gestaan. Waren ook diezelfde mensen die ook heel veel van de prediking van de Heer hadden gehoord. Ja, dus die grote groep mensen, over die menigte, die schare, daar gaat het nog steeds over. Die waren dus heel verwonderd over wat er nu opeens door de hand van Petrus en Johannes gebeurt. Dan krijg je de preek van Johannes. Dat is een tweede grote preek die opgetekend staat. Die loopt feitelijk door tot en met vers 26. En dan eindigt hij met God opgewekt hebbende zijn kind Jezus heeft die eerst tot u gezonden dat hij uw lieden zegenen zou daarin dat hij in ieder van u afkeren van uw boosheden. Ja, dat is het doel waarom de Heere was opgewekt. God heeft zijn zoon, zijn kind opgewekt, zijn kind Jezus, om Israël te zegenen en af te doen afkeren van hun boosheden. Nou, vervolgens krijg je in hoofdstuk 4 de leiders van het volk. Ook weer diezelfde personen als waarmee de Heer iedere keer te maken heeft gehad. De fariseeën, de priesters, de oversten van de tempel en de sadduceeën. Ja, die komen daar ja, een stokje voor steken. Hetzelfde soort jaloezie, hetzelfde soort achterdocht tegen de volgelingen van de Heer vind je dus ook hier. Dan krijg je een volgende preek van Petrus vanaf vers 8. En bedenk, ja, hij is vol van Heilige Geest, staat er in vers 8. En dan spreekt hij nu niet tot het volk, maar tot de overste van het volk en de ouderlingen. Ja, dus het is helemaal gericht aan de leiders van het volk. Dat gaat helemaal door tot en met vers 17. Nou, dan krijg je nog even het gekonkel van de leiders onderling. Van ja, wat moeten we nou doen? En dan worden ze vrijgelaten. En dan zie je in vers 23 tot 31 ongeveer. Dan zie je nog een keer hoe Petrus zich richt tot het volk. Ja, dat is een beetje de opbouw van dit van deze twee hoofdstukken. Maar de kern daarvan is dus iedere keer van ja, die man die was, die van begin af aan kreupel is geweest. En die wordt, die kan opeens lopen. Hij was vanaf de geboorte aan, vanaf zijn moeders lijf aan, vanaf de schoot van de moeder aan, was die kreupel. Laten we dat eerste stukje over het wonder even lezen en dan zullen we daar vervolgens wat over nadenken. Dus ik lees het eerste stukje van hoofdstuk 3. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent het uur van het gebed, zijnde het negende uur. En een zekere man, die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, die zij dagelijks zetten aan de deur van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degenen die in de tempel gingen. Welke Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat zij een aalmoes mochten ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes zei, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zei, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus, de Nazarener. Sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op. En terstond werden zijn voeten en enkele vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En ze kenden hem, dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, het welk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk, gij Israëlitische mannen, wat verwondert u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, als wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God van Abraham en van Isaac en van Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke hij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus en hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar u hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat uw man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt u gedood, die God heeft opgewekt, hem uit de doden uit de doden waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die hij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw alle tegenwoordigheid. Nou, enzovoort, enzovoort. Je ziet inderdaad ook vers 13. Hij heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. En het staat dan natuurlijk parallel met wat ik net zei in vers 26. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus. Ja, verheerlijkt en opgewekt. Lucas, die, het kan haast niet anders dan Lucas dit wonder met een doel heeft opgetekend. Verschillende redenen voor. Misschien wel de duidelijkste reden. Wat zou dat zijn?
Ik bedoel, dit wonder en geen ander.
Waarom is het dus duidelijk dat Lucas een bijzondere waarde hecht aan dit wonder? Nou, ja, het is misschien een beetje een onduidelijke vraag, maar hij doet het gewoon nog een keer.
Misschien omdat hij arts was, of niet?
Ja, hij was ook arts, zeker, maar ja, dan had je ook andere wonderen kunnen. Alleen dat blijkt niet direct hieruit. Wat ik eigenlijk bedoel, is hij doet het nog een keer. Hij doet het nog een keer. Dit opschrijven. Hij schrijft het twee keer op. Alleen de ene keer doet hij dat door Petrus. En een eindje verderop doet hij dat bij Paulus. En als je die twee naast elkaar legt, dan kan het haast niet anders dan dat. Ja, dat doet Lucas met een intentie. Met een bepaald doel. Laten we dat wonder wat door Paulus gebeurt er even bij pakken. Dat gebeurt overigens ook na de eerste preek van Paulus. Ja, Paulus die was op zijn eerste zendingsreis eerst in Antiochië. Is genoemd naar de persoon Antiochius. En dan reist hij verder naar Lystra. En vervolgens komt hij in dat zie je in Handelingen 14. En dan komt hij in Lycaonie, Lystra en Derbe is dat. Ja, dus hij begint je ziet in hoofdstuk 14, het geschiedde te Iconium, dat zij tezamen gingen in de synagoge der Joden en al zo spraken dat de grote menigte beide van Joden en Grieken geloofde. Maar dan nou, krijg je iedere keer wat zich herhaalt, de Joden die vijandig worden en ze reizen verder. En dan zijn ze gevlucht naar de steden van Lycaonie, namelijk Lystra en Derbe, en verkondigden al daar het evangelie. En een zeker man ten Lystra zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijn moeders lijf aan. Dat is precies hetzelfde zinnetje als wat we net bij Petrus lagen. Exact hetzelfde. Deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden, zei met grote stem, sta recht op uw voeten. En hij sprong op en wandelde. Wat ook hetzelfde is, en wat iets minder duidelijk is in het Nederlands, maar wat in het Grieks is, dat hij de ogen op hem hield. Dat zag je bij Petrus. Ja, sterk op hem ziende. Nou, dat doet Paulus precies hetzelfde. Die sterk op hem ziende. En wat ziet hij? Hij ziet dat deze man geloof had om gezond te worden. Dat vind je niet bij Peter. Aan de andere kant, vers 17 van Handelingen 3, vers 16. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw alle tegenwoordigheid. Ja, dus dat geloof, dat kom je ook daar weer bij Petrus tegen. En er staat inderdaad niet duidelijk bij dat Petrus zag dat hij geloofd had om beter te worden. Maar wel dat het geloof in zijn naam hem verbeterd had, beter gemaakt had. Het vervolg is natuurlijk verschillend, want de contexten zijn totaal verschillend. Aan de andere kant, ja, de grote menigte van de Joden, die wilde welwillend luisteren naar wat Petrus allemaal te zeggen had. En dat willen die heidenen ook, ja, die dachten dat ze notabene zelf met goden te maken hadden. Ja, dat Zeus en Hermes, dat die waren neergekomen. De goden zijn neergekomen naar de mensen. En nou ja, als je eventjes wat verder denkt, dan zaten ze nog niet eens zo heel erg ver naast. Ja, want God was vlees geworden, was mens geworden. Alleen niet in de persoon van Paulus en Barnabas, maar wel in de persoon van Jezus Christus die ze predikte. En in wiens naam deze man ook kon springen en juichen. Ook dan gaat het weer fout, want dan komen een groep Joden uit de stad waar ze net vandaan kwamen. Die kwam hun tegenmaken en dan moesten Paulus en Barnabas weer verder trekken. Ja, Paulus die werd zelfs gestenigd. Petrus die werd in de gevangenis gezet en Paulus die werd gestenigd. Dus de vijandschap hebben ze allebei moeten ervaren op grond van dit wonder. Ja, dus zowel Petrus als Paulus die doen dat wonder. En dat eerste beschreven wonder, feitelijk, bij allebei. Ja, en wat de reden ervan is, waarom Lucas dat zo daar zo de nadruk op legt van een kreupele die opeens loopt te springen en te juichen en te huppelen.
Beeld van Israël.
Wat zei je?
Beeld van Israël.
Ja, dat wordt inderdaad nogal eens een keer genoemd, ja. Van als beeld van Israël. Ik denk dat veel van de hoorders van Petrus vooral hebben gedacht aan Jesaja. En daarin dan inderdaad een beeld van het Israël is. Jesaja 33. En dan lees ik vanaf vers 2. Heere, wees ons genadig. Zeg ik het nou goed? Sorry. Jesaja 35 moet zijn. Ja. Dan lees ik vanaf vers 1. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen. En zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen. Ja, met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven. Het sieraad van Karmel en Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heren. Het sieraad van onze God. Versterkt de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Zeg tegen de onbedachtzame van hart, wees sterk en vrees niet. Zie, uw lieden God zal ter wrake komen met de vergelding van God. Hij zal komen en uw lieden verlossen. Als dan zullen de ogen van de blinden opengedaan worden en de oren van de doven zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. Dat is vers 3. Versterk de slappe handen en stel de struikelende knieën vast. En vers 6. Als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stommen zal juichen. Als je eventjes denkt in de lijn van alles wat er gebeurd is in de afgelopen jaren in Israël. En dat bedoel ik dus als we even op het standpunt van de menigte gaan staan. We staan tussen die menigte en je ziet daar opeens die man weer springen. Je hebt de wonderen van de Heere gezien al die tijd. Dan is het niet zo gek dat ook Lucas, als hij dit opschrijft, dit associeert inderdaad met de belofte van het nieuwe verbond. De dingen die te komen staan. Zie je zowel bij Petrus als bij Lucas, bij Paulus, zie je dit gebeuren. En dat wordt des te sterker, dat gevoel dat je in die richting moet denken, als je vervolgens gaat nadenken over wat Petrus in zijn preek zegt. Ja, Petrus die gaat natuurlijk toewerken, in vers 21, naar de tijden van de wederoprichting. Ja, die God gesproken heeft door God van de, al zijn heilige profeten van alle eeuw. Hij heeft het over de zaligheid en over zalig worden. Daar zullen we vandaag niet meer aan toekomen, denk ik. Maar daar zullen we de volgende keer over nadenken. Van ja, wat is dat dan? Maar het is duidelijk dat Petrus hoge verwachtingen heeft van het feit dat God zijn kind Jezus heeft opgewekt en heeft verheerlijkt. En dat, ja, dat brengt hij inderdaad op de een of andere manier in relatie met de wederoprichting van alle dingen. De dingen die gebeuren zullen. En daar past dan dit wonder, hè, van een kreupele die opeens zal lopen. Ja, zie het maar inderdaad als Israël wat gevallen is, wat kreupel is, wat op zichzelf niet meer kan staan. Wat inderdaad zal huppelen en springen van vreugde. Dan richt hij zich tot de Israëlitische mannen. Dat is volgens mij de tweede keer dat hij dit doet. Vers 22 van hoofdstuk 2 ook. Gij Israëlitische mannen. En hoofdstuk 3 dus. Ja, weer. Gij Israëlitische mannen. Wat verwondert u over dit? Of wat ziet u zo sterk op ons? En nu, eerst keken Petrus en Johannes. Die keken sterk op de kreupelen. Nu worden zij aangestaard, want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Die menigte die staat eigenlijk met open mond staan ze naar Petrus en Johannes te staren en aan te kijken van wat is dat? Petrus zegt, ja, wat kijken jullie nou? Jullie doen net alsof wij dit hadden gedaan. En Paulus moest zich natuurlijk op dezelfde manier verdedigen. Ja, denk niet dat het door mij is gebeurd, dit grote wonder. En ik ben helemaal geen god, ik ben Zeus niet of Hermes. Alsof wij door onze eigen kracht of godzalig deze hadden doen wandelen. Ja, het was dus niet hun kracht en het was niet hun godzaligheid. En het was in de naam van Jezus Christus. En dan begint hij zijn prediking met de God van Abraham en van Isaac en van Jacob. De God van onze vaderen heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Dat heeft God gedaan. En wat hebben jullie gedaan? Jullie hebben hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeel dat hij hem zou loslaten. Ja, verloochend. En jullie wilden een man die een doodslager was, wilden jullie in plaats van hem hebben. Dat was die Barabbas. En jullie hebben de vorst des levens gedood. Nou, in de eerste plaats, waarom begint Petrus met de God van Abraham, Isaac en Jacob? Waarom begint hij hiermee? Want dat is niet vanzelfsprekend dat je een menigte begint toe te spreken. De God van onze vaderen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En die noemt hij expliciet. Dat moet bij de menigte ook een paar radertjes in werking hebben gezet. Dat kan haast niet anders. Waar vinden we voor het eerst... Het is de verbondsgod inderdaad, ja. Dat waren de woorden waarmee Mozes zich bekend ging maken bij het volk in Egypte. Wat je hier eigenlijk ziet in Handelingen, ja, een soort van nieuwe uittocht uit Egypte. Ja, er begint een nieuwe verlossing. En zoals God tot Mozes had gesproken, zo heeft God door Jezus Christus ook weer tot het volk gesproken. En hij begint feitelijk met diezelfde woorden, zoals we zo meteen zullen kijken, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En heel mooi, als je dit eventjes bedenkt, ja, dat Petrus dit in gedachten heeft. Ja, dat dezelfde woorden waarmee Mozes naar het volk moest gaan, dat Petrus diezelfde woorden ook gaat gebruiken. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Ja, het volk wordt eraan herinnerd aan de beloften van God aan deze drie aartsvaders. Wat natuurlijk altijd in verband staat met het land. Die verbondsgod heeft altijd te maken met het land. Het land waar jullie in zullen trekken. En volgens mij zegt Petrus ook, en dat is dan de volgende dag als die weer voor dat Sanhedrin staat. Nee, even denken hoor. Nee joh, want hij zegt het nog zelf in deze, zelfs in dezelfde preek, in vers 22. Ja, Petrus doet dat ook. Mozes vergelijken met de Heer Jezus. Want Mozes heeft tot de Vader gezegd: de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broeders, gelijk als mij, die gij zult horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal hebben, zal worden uit het volk. Ja, Petrus die citeert hier Deuteronomium 18. Dus hij heeft op de een of andere manier, heeft Petrus, als hij deze preek begint, ook Mozes in gedachten. En dat merk je dus al als hij begint met de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan gaan we daar even een aantal teksten van bekijken. In de eerste keer dat je dat ziet, deze in de hele Bijbel, dat God zich noemt de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat vind je bij die wonderlijke gebeurtenis in de woestijn, bij de brandende braamstruik. Exodus 3. Exodus 3. Ja, dus de Heere die is bij in de woestijn, nadat hij zelf Egypte is uitgevlucht. En in vers 3 lezen we dan: en Mozes zei: ik zal mij nu daarheen wenden en zien wat het grote gezicht, dat grote gezicht, waarom het braambos niet verbrandt. Ja, dus Mozes die loopt daar in die woestijn, hij ziet die braambos en hij ziet die braambos branden en hij verbrandt niet. Mozes, nieuwsgierig als hij is, hij denkt: kom, laat ik eens gaan kijken wat hier aan de hand is. En dan wordt hij halt gehouden, hij zegt: stoppen. En God zegt dan tegen hem: nader hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig land. En hij zei: ik ben de God van uw vaders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. Reken er maar gewoon op dat deze naam, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, dat hij ingesleten zat bij het volk van Israël. Deze geschiedenis kenden de kinderen in Israël van kleins af aan, van jongs af aan. De God van Abraham, Isaac en Jacob, dat is de God, de naam waarmee God zich bekend maakte en Mozes aan Mozes en waarbij Mozes geroepen werd tot zijn grote werk om de leider te zijn om Israël uit de woestijn te redden. Opnieuw vind je die naam in vers 15 en 16. Ja, als dan Mozes vraagt: ja, wat moet ik dan doen als ik naar Israël ga? Wat moet ik zeggen? Nou, hij moest zeggen: de Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij tot uw lieden gezonden. Dat is mijn naam eeuwig en dat is mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht. En dan nog een keertje in vers 16. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Die heeft mij gestuurd. En in Exodus 6. Daar zie je hoe het ook in verband staat met het land. Ja, bedenk de God van Abraham, dat was de God die aan Abraham het beloofde land Canaan heeft gegeven. Die belofte die wordt aan Isaac wordt dat herhaald, de God van Isaac. En aan Jacob, de God van Jacob, wordt dat opnieuw herhaald. Ja, want dat was hun thuis, Canaan, het beloofde land. En in Exodus 6... ja, je ziet het inderdaad in vers 3, vers 7, vers 8. Ja, ik heb mijn verbond met hen opgericht, dat ik hun geven zou het land Canaan, het land van hun vreemdelingschappen, waarin zij vreemdelingen geweest zijn. Daar gaat het over Abraham, Isaac en Jacob, dat zie je in vers 2. Ja, ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. En dan vers 6, en ik zal u lieden tot mijn volk aannemen en ik zal u tot een God zijn. En dat zijn ook de woorden die bij het verbond van God met Israël hoort. En gijlieden zult bekennen dat ik de Heer uw God ben, die u uitleidt van onder de lasten van de Egyptenaren. En ik zal u lieden brengen in dat land waarover ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. En ik zal het uw lieden geven tot een erfdeel, ik de Heer. En op heel veel andere plekken waar je deze naam tegenkomt, de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan gaat het over het land. Kun je met een concordantie of wat software kun je dat zelf nagaan. Maar dan zie je eigenlijk bijna altijd dat het heeft te maken met het beloofde land. Toch denk ik dat Petrus nog een andere reden heeft. Behalve dan het volk te laten zien van, kijk, dit is wat jullie God is. Deze God heeft zijn kind Jezus opgewekt. De belofte van het land, dat staat vervuld te worden. Ja, jullie kunnen intrekken in het beloofde land. Dat is nog een reden waarom Petrus deze begint met de God van Abraham, Isaac en Jacob.
God is van, dat de Heer Jezus dat zegt.
Ja.
Dat de God van Abraham, Isaac en God van het leven is, niet van het dood.
Precies.
De opstanding van,
precies. Dat is in dat gedeelte. Er zijn drie evangelisten, Lucas, Matthäus en Marcus, die dat beschrijven. En laten we kijken naar Matthäus. Matthäus 22. Daar komen de Sadduceeën. Die komen tot de Heer Jezus. De Sadduceeën geloven niet in de opstanding. En dan moeten we er dus achter denken. De opstanding van het lichaam. Daar geloofden de Sadduceeën niet in. Ja, dat zie je in vers 23 van Matthäus 22. En dan komen ze met het onwaarschijnlijke verhaal van iemand die 7 keer opnieuw trouwt. En dan komen ze feitelijk met die strikvraag van in de opstanding dan, wiens vrouw zal zij wezen van die 7, want ze hebben ze alle gehad. Nou, Jezus antwoordde en zei tot hen, dwaal niet, wetende de schriften, nog de kracht Gods. Jullie weten ook de kracht van God niet. Kracht van God heeft ook altijd te maken met het begrip opstanding. Ja, als je die uitdrukking door het Nieuwe Testament heen volgt, dan weet je dat het gaat over de opstanding. Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, nog ten huwelijk uitgegeven, maar ze zijn als engelen Gods in de hemel. En wat aangaat de opstanding der doden, heeft u niet gelezen hetgeen van God tot uw lieden gesproken is, die er zegt, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Dus de Heer Jezus die valt hier terug op die oude naam die God bekend had gemaakt aan Mozes. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En waarmee Mozes tot het volk moest gaan. En dus een naam die erbij het hele volk ingeheid zat. Ja, die zat echt tussen hun oren. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan voegt de Heer eraan toe. God is niet een God der doden, maar van de levenden. Ja, wij zouden misschien hele andere bewijzen uit de schrift aanhalen om te zeggen van om te laten zien dat er een opstanding is. Maar dit was voldoende voor de Sadduceeën om de mond gestopt te krijgen. Ja, dat zie je in vers 34. En de Farizeeën gehoord hebbende dat hij de Sadduceeën de mond gestopt had. Wat betekent dit als de Heer dit zegt? Ik ben de God van Abraham en van Isaac en Jacob. Nou, Hebreeën 11 die zegt ons dat de vaderen de beloften nog niet hadden gekregen. Ja, ze hadden uiteindelijk hadden ze ook naar dat hemelse Jeruzalem gezien. Ja, hadden ze kennelijk een visioen gezien, zeker Abraham, van die stad. Maar Abraham, Isaac en Jacob die hadden de belofte gekregen van het beloofde land. Ja, de belofte van Canaan. Maar ze hebben daar altijd als vreemdeling gewandeld. Ze hadden nog niet een voetstap wat ze het hunne konden noemen. En wat betekent dat? Wat impliceert dat in de taal van de Heer Jezus? Ja, dat ze zullen opstaan en alsnog die belofte in ontvangst zullen nemen. Hebreeën 11 eindigt ook weer met de opstanding. De opstanding van de algemene opstanding van Israël.
Denk je ook dat die vrouwen onvruchtbaar waren?
Um, Ja, dat heeft er ook zeker mee te maken. Ja, dus dat de vrouw van Abraham was onvruchtbaar. De vrouw van Isaac was, Rebecca was onvruchtbaar. En de vrouw van Jacob, Rachel, de meest geliefde vrouw. Die was ook onvruchtbaar. Ja, dus inderdaad dat de Heer als laat zien dat hij door deze drie aartsvaders heen, als het ware, is de God die doden levend maakt. Maar dan gaan we te veel afwijken van de lijn. Maar inderdaad, dat heeft er zeker ook mee te maken. Dan noemt hij, met hij bedoel ik Petrus, hem een vorst. Maar u hebt de heilige en rechtvaardige verloochend. Ja, de Hakodesh is de heilige. Hatzadik, de rechtvaardige. En dat zijn stuk voor stuk namen die in de psalmen vooral, maar ook in de rest van de Bijbel tegenkomt. Ja, als namen voor God, voor de Messias. Verloochend, u hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens, de vorst van het leven, hebt u gedood. Welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. Die vorst, dat is op zich ook wel een interessante naam. En daar zullen we vandaag mee eindigen. In Handelingen 5 vers 31, dan gebruikt Petrus die naam nog een keer. En dat is dan als hij voor de raad spreekt, Petrus en de apostelen in vers 29. Dan zeggen ze, men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God van onze vaderen, vers 30, heeft Jezus opgewekt. Die u hebt omgebracht, hangende hem aan het hout. Die heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om aan Israël te geven bekering en vergeving der zonde. Ja, dus tot een vorst en zaligmaker. Gegeven aan Israël. Nou, het eerste wat ik over die naam wil zeggen is dat je behalve in die twee preken van Petrus de naam alleen maar tegenkomt in Paulus' brief aan de Hebreeën. Het is best een opmerkelijke naam, die vorst. En die kom je twee keer tegen. De eerste keer in Hebreeën 2. Eventjes tussendoor als klein linkje. Bedenk dat Lucas, die Handelingen heeft geschreven, en Paulus heel vaak samen op reis waren. Dus er was heel veel contact tussen Lucas en Petrus. En Lucas, die toch onderzoek heeft gedaan naar het schrijven Handelingen, dat heeft hij waarschijnlijk misschien tijdens de periode van Handelingen al gedaan. Maar in elk geval, ik denk wel dat Paulus en Lucas over deze dingen hebben gesproken. Dus die naam van vorst, dat Petrus die heeft gebruikt, dat is wellicht dat Paulus daarvan wist toen hij zijn Hebreeënbrief schreef. En dan schrijft hij die vorst in Hebreeën 2. In de Statenvertaling is dat de leidsman, de overste leidsman. Want het betaamde hem, Hebreeën 2 vers 10 is dat, want het betaamde hem om wie alle dingen zijn, door wie alle dingen zijn, dat hij vele dingen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman van hun zaligheid, door lijden zou volmaken. Dat heb ik al eens eerder gezegd, je moet even oppassen, dat kan niet het woord heiligen zijn, dat is het woord volmaken. En wat is dat volmaken? Nou, misschien dat ik eventjes ook met oog op de opname. Ik heb pas een serie studies online gezet onder het kopje Hebreeën, daar gaat het over het werkwoord volmaken. Volmaken in de Hebreeënbrief. En dat volmaken, ja, daar gaat het eigenlijk altijd over de verheerlijking, over de volmaaktheid, de opstanding van Jezus Christus. In zijn opstanding is alles volmaakt geworden. En het is dus niet voor niks dat Paulus hier de naam leidsman gebruikt, of vorst. Hunne zaligheid door lijden zou volmaken. Ja, dat die opstanding, die verheerlijk is, is door het lijden heen. Het lijden van Christus. En symmetrisch hiermee is Hebreeën 12. Daar gaat het over het lijden van Christus, maar ook over zijn opstanding. En ook weer over de volmaaktheid. Hebreeën 12. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben, liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op de overste leidsman, de vorst, en volmaker, dat is hier het woord voleinde, de volmaker, hetzelfde stam in het Griekse werkwoord, de volmaker van het geloof, Jezus, die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Dus Petrus lijkt die naam ook vorst des levens, die eerst is gekruisigd, maar die God heeft opgewekt. En die lijkt hij met een doel te gebruiken, met het oog op de opstanding. Nou, als we nu toch in ons hoofd zitten met Israël, met Mozes, ja, die als het ware dat volk achter zich meenam, door de Schelfzijn heen naar het beloofde land. Als dat ook in de menigte een beetje post begon te vatten, en dan hebben ze misschien ook wel die vorst in hun hoofd gehad. De vorst, dat was in het Hebreeuws. Tegenwoordig maak ik steeds meer gebruik van de concordantie van de Septuagint. Want daar komt ook het Griekse gebruik van die woordjes vandaan. Een vorst wordt heel vaak gebruikt voor het hoofd van een stam, van een van de stammen van Israël. Ja, of van een familie, of een van de duizenden. Dat kom je nogal eens een keertje tegen. En om mee af te sluiten, wilde ik even kijken naar Numeri. In Numeri 13, vers 2, daar zie je dat woord overste. En daar wordt hetzelfde Griekse woord gebruikt als wat Petrus en wat Paulus gebruikt. Het is een vrij gebruikelijk woord voor een vorst. Maar het wordt dus heel veel gebruikt, een vorst van een leidinggevende persoon in Israël. Als een van de een vorst is een leider van de stammen. En dan wordt er gezegd tegen Mozes: zend u mannen uit die het land Kanaan verspieden, het welk ik de kinderen van Israël geven zal. Van elke stam zijn vaderen zult gelieden een man zenden, zijnde ieder een overste onder hen. Ja, het moet een van de, ja, een overste over de duizenden in Israël. Ja, het moet een leider zijn. Dan worden er 12 uitgekozen, uit elke stam eentje. En dan gaan ze het land bespieden. We weten wat er gebeurt. Dan komen ze terug met slecht nieuws. Althans, dat vinden ze zelf. Ze hadden allemaal dingen gezien die ze niet bevielen. Van dit gaat ons niet lukken om met het kleine volkje een zo groot land in bezit te nemen met zulke grote mensen en zulke grote en sterke steden. Op twee na, ja, Jozua en Caleb, die brengen een goed gerucht, maar die winnen niet van de andere 10. En die 10 die hebben dus het meeste invloed op het volk. En dus ook weer zo'n menigte die staat hier te luisteren. En het gaat als een lopend vuurtje gaat het door die duizenden van Israël heen. En uiteindelijk, ja, als het gerucht in de hart heeft plaatsgevonden, toen verhief zich de hele vergadering en ze verhieven hun stem op. En het volk weende in diezelfde nacht. Hoofdstuk 14 is dit, vers 1. Ja, het was één groot gejammer van wat nou? En al de kinderen van Israël murmureerden tegen Mozes en tegen Aaron. Natuurlijk, zij moesten het ontgelden. En de hele vergadering zei tot hen, och of wij in Egypte land gestorven waren. Of wij in deze woestijn gestorven waren. En waarom brengt ons de Heere naar het land dat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kinderkens ten roof worden? Zou het ons niet goed zijn naar Egypte terug te keren? Dit was het grote crisismoment, kun je wel zeggen, in Israël. Ze stonden feitelijk op het punt om het land binnen te trekken. En dan gaan ze, en dan gebeurt dit. Zeggen, laten we maar teruggaan naar Egypte. En eigenlijk is dat ook direct het thema van de Hebreeënbrief, waar je die vorst ook tegenkomt. Gaan we verder? Of gaan we weer terug? Gaan we door tot de volmaaktheid? Of gaan we terug naar het verderf? Die tweedeling vind je in Hebreeën.
Of ingang in de rust, of niet?
Ingang in de rust, inderdaad. Of het land ingaan, of gaan we terug. Nou, niet de rust in. Gaan we dan terug naar Egypte. En wat zegt Israël verder? En ze zeiden de een tot de ander, laat ons een hoofd. En de Septuagint vertaalt hier ook weer met een vorst. Laat ons een vorst opwerpen en terugkeren naar Egypte. Het is alsof Petrus en ook Paulus in Hebreeën ons wil zeggen van, we hebben nu een vorst die ons niet terugbrengt naar Egypte. Nee, we hebben een vorst van onze stammen. De vorst die gezonden is door de God van onze vaderen, Abraham, Isaac en Jacob. Die ons het land, die ons de rust zal inbrengen. En inderdaad, wat Wim Peter net zegt, het thema van de Hebreeënbrief, dus die eerste paar hoofdstukken, die gaan allemaal over het ingaan in de rust. Het ingaan in de rust. En daar wordt dan, en de vorst die wordt daarvoor gebruikt, die archegoon. Ja, dus de leider, de leidsman, die leidt hen in de rust. En dat moet een leider zijn, een leidsman, overeenkomstig Hebreeën, die heeft geleden, die is gestorven en die is opgewekt uit de doden. En dan zegt Paulus ook in die brief aan de Hebreeën, God heeft zelf van zijn werken gerust. En dat heeft hij gedaan in deze persoon, in deze leidsman. Hij heeft rust gevonden in de Messias zelf. Als we zo proberen te lezen vanuit wat Petrus en Johannes met hun kennis van de schriften, met hun kennis van al het onderwijs wat de Heere hen in die 40 dagen na zijn opstanding ook nog heeft gegeven. En alles wat er in hun gedachten is gekomen van al het onderwijs van de afgelopen paar jaar dat ze bij hem zijn geweest. Want natuurlijk, er werd hun heel wat in herinnering gebracht. Oh ja, dat heeft hij toen gezegd. Oh ja, dat heeft hij toen ook gezegd door de Heilige Geest. En dat ging allemaal over de schriften, over de Tenach. Als we dat in onze hoofd bewaren, dat dus Peter en Johannes en de andere apostelen met die intentie tegen die menigte stond te praten. En die menigte die deze belangrijke dingen ook wisten, kenden. Ja, ze kenden hun eigen geschiedenis heus wel. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Ook dat grote crisismoment. Of ze wel of niet de rust zouden ingaan. Dat land zouden binnengaan. En feitelijk hebben we hier weer zo'n crisismoment. Je hebt het voor het zeggen, zegt Petrus tegen het volk. Jullie moeten je bekeren, terugkeren tot de God van je vaderen. En dan zal die wederoprichting van alle dingen ook komen. En dan zal de rust, die zal hier zijn. voor het volk. En dan uiteindelijk door het volk heen voor de hele wereld. We gaan volgende keer gaan we met deze preek verder in Handelingen.
Je ziet daar dat Petrus en Paulus op het volk van de Jezus volg als Jezus de vraag van Johannes de Doper in de gevangenis beantwoord van zijn gij degene die wij verwachten of die komen zou of een ander. Dan zegt hij ook niet van ik daar. Dan zegt hij ook van wat hebben de profeten gezegd.
Lees de schriften maar. Lees de Tanach maar. Ja.
En meer zegt hij eigenlijk niet. Van,
nee. En als, precies. En als wij als we met die insteek inderdaad ook de schriften van Israël lezen. Dan gaan we hem daarin zien. Dan komt hij daar als het grote beeld. Komt hij daar in tevoorschijn. Alleen wij hoeven niet meer vanuit de schaduw te denken. Nee. Ja, we hebben ook de brieven van Paulus en dergelijke natuurlijk. Maar ze handelden helemaal inderdaad vanuit de schriften. En ja, dat heb ik hier ook weer proberen te laten zien. In die naam, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En de vorst, de Archegon. Zijn er nog vragen?